Het is het derde uur dat u naar u toe krijgt. En ik denk dat het...
Volgens mij sta je
er. Staat dat ding niet aan, ja. Het zijn ook dingen, joh, ik ben...
Dat ligt gewoon op tafel, ja.
Nou ja, toch.
Schild.
Dan begrijp ik dat u bij mij niet voor techniek moet zijn. We gaan het derde deel met elkaar bespreken. En ik denk dat het gewoon goed is om daar gelijk maar in mee bezig te zijn. Ik laat u zien waar het eigenlijk om gaat. Als ik het goed heb, is dat daar. Heel moeilijk staat er misschien, maar er staat Jezus is Yahweh Elohim. Ik denk dat dat... hij loopt. Ja. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar, we zijn aan het nadenken, dit is het derde uur dat we nadenken. Ik zal dingen echt noemen die Gijs en Daad ook gezegd hebben, even aan refereren. Hè, en eigenlijk zou ik een heleboel met u willen lezen. Hè, dus gewoon willen laten horen, dat staat er. Zie je wat er staat? Hè, en ik denk dat het gewoon goed is dat we vanmorgen gehoord hebben. He, dat niemand heeft ooit God gezien. Dat hebben we met elkaar gelezen in Johannes 1 vers 18. We weten dus gewoon vanuit de schrift. God is geest. Johannes 4 vers 24. En ik was heel blij met dat gedeelte dat ook vanmorgen weer mocht klinken. Colossenzen 1 vers 15. He, waarbij het gaat over wie hij is. En een tekst waar ik dan eigenlijk met u mee wil beginnen. Bij dit derde gedeelte. En... Leg hem maar op tafel neer. Jij bedoelt dit. Ja.
Ja.
Er zijn ook andere dingen die ik op tafel zou kunnen leggen. Maar is het zo wel goed nu?
Ja, dat is het
goed. Hij doet het nu wel?
Ja.
Goed. Ik wilde graag met u dit derde deel beginnen. Door te kijken wat er staat in de eerste brief van Timotheus. Hoofdstuk 1 en dan het 17e vers. En dat moet u eigenlijk naast Johannes 1 vers 18 zetten. Niemand heeft ooit God gezien. Dat moet u naast Johannes 4 vers 24 houden. God is geest. En wat we gelezen hebben met elkaar in Colossenzen 1 vers 15. Over dat onzichtbare. En dan staat dan ook wat 1 Timotheus 1 vers 17 zegt. De koning der eeuwen. De onvergankelijke. De onzienlijke. De enige God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou, Colossenzen 1 vers 15, dat ziet u staan. Ik heb wat in de Nederlands concordante vertaling gezet. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. En ik denk dat het gewoon goed is als je dat soort dingen met elkaar hoort. En ik denk dat... Er wordt weer ingegrepen. Batterijen. Dan zou dit niet moeten doen. Oké. Okay. Ik denk dat het gewoon goed is dat we kunnen God niet zien. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, als je dan gaat kijken, dat God is onzichtbaar, dus de onzienlijke. Wie is dan de Zoon? Nou, je zou kunnen zeggen, hij is degene die de zintuigelijke barrière, zeg maar, drastisch doorbroken heeft en zijn vader heeft geopenbaard, heeft laten zien wie God is. Daden zei het, in hem is de vader zichtbaar geworden en toont hij ook de schepping wie God is. En dat zijn dingen die u nog steeds gehoord hebben, waarvan ik ook hoop dat u ze voor uzelf hebt onderstreept. Dankzij hem, dankzij de Zoon, konden menselijke ogen God zien en konden menselijke oren God horen. En ik denk dat het eigenlijk heel erg goed is om dat nog eens met elkaar te bekijken. En ik wil heel graag met u gaan kijken naar wat er staat in 1 Korinthe 8 vers 6. En dan gaan we even kijken naar die verhouding tussen vader en zoon. Gijs heeft dat gezegd. De woorden als bron en kanaal zijn gevallen. Maar ik denk dat het heel goed is om daar even goed met elkaar naar te kijken. 1 Timotheus 8 vers 6. 1 Korinthe 8 vers 6. Waar dan heel mooi staat. En eigenlijk zou ik met u wat meer moeten lezen. Dat doe ik dan ook maar. En dat is 1 Korinthe 8, ik lees de verzen 4 tot en met 6. En wat zegt Paulus dan? Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen god is dan één. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, uit wie het al is, en tot wie wij zijn, en één Heere, Jezus Christus, door wie het al is dan, en wij door Hem. Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en tot wie wij zijn, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. En ik heb Wouter Bo gevraagd dat beeld te geven. He, en u ziet het, we hebben er met elkaar over gesproken. Hij vraagt dan altijd wat ik wil laten zien, wat wil ik ermee overdragen. Nou, u ziet daar als een waterval die bron van God. Het is uit Hem, het stroomt over de aarde, het stroomt door de Zoon over die aarde. En waar leidt het uiteindelijk toe? Het is uiteindelijk tot Hem. Het is uit Hem, het is door Hem, het is tot Hem. He, dus dat wat God te geven heeft, dat bereikt het hele universum door de Zoon en komt dan uiteindelijk bij God terug. He, dat is wat we net gehoord hebben bij Efeze 1 vers 10. Het al te culmineren in de Christus en dan uiteindelijk geeft Christus alles terug aan Vader. He, en ik heb u dat in dat beeld willen laten zien, want in die drie voorzetsels, uit, door en tot, wordt heel goed duidelijk wat is de taak die Christus op zichzelf of op zich genomen heeft. He, nou ja, dan zijn dat dingen die geklonken hebben. He, dat is niets oorspronkelijk uit Hem, of wordt voleindigd Hem door Hem, hoewel Hij de oorsprong en de voltooiing is. Van begin tot het eind is het allemaal door Hem, de Christus. Maar wat is Hij? Het kanaal. Hij is niet de bron, dat is heel duidelijk. Het is uit God en het komt ook niet uiteindelijk allemaal bij Hem terecht. Maar uiteindelijk komt het door de Zoon, door dat kanaal, terug bij Vader. Terug bij God die de bron is. En dat maken die drie voorzetsels duidelijk. En als wij nou in ons denken, maar ook in de theologie, als men zich nou gewoon aan zo'n simpel feit als 1 Korinthe 8 vers 6 had gehouden, dan zou je zien wat hier staat. Uit Hem, door Hem en tot Hem. We geven dan een positie aan God de Vader, aan Jezus de Zoon van Vader, en hoe dat uiteindelijk dan zijn universele bestemming heeft. Denk ik, Vader, wat zou het gaaf zijn als wij ons zouden kunnen gaan houden aan die nauwkeurige uitspraken van de schrift, zodat je een duidelijke voorstelling hebt, zo zit het met Vader en Zoon. En ik denk dat dat, nou, in dat tekeningetje, denk ik dat het heel helder wordt. U knikt misschien en u zegt ja, maar als je dus diverse dingen leest bij theologen en dat soort dingen, dan is hier volslagen verwarring eigenlijk in mijn ogen, even makkelijk gezegd, over. Het woord Gods, dat is het middel. En degene die je hoort, dat is niet degene die het initiatief heeft genomen tot de schepping van alles. En nergens wordt Christus de bron genoemd, of wat dan ook. En waarom niet? Christus is geen bron, Christus is een kanaal. En 1 Timotheüs 2 vers 5 zegt het luid en duidelijk, er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. En dan ligt het accent bij Hem. He, ik denk dat dat het is. Hij is middelaar. Hij is de tussenpersoon. He, het is God die heeft Christus ingezet, waardoor uiteindelijk de mensheid het zal weten, maar niet alleen weten, ook bij Vader zal terechtkomen. En als men het nou maar zo had beoordeeld, het is uit God, het is door de Zoon en het komt weer tot God terug, dan had er niet zo'n sluier over christelijk theologisch denken gehangen, dan had het niet tot verwarring geleid, maar dan had het geleid tot van, zo zit het. Het is God die de bron is. Het is de zoon die het kanaal is, die uiteindelijk dit hele universum terugbrengt bij hem. En dan kun je denken van oké, dat heb je natuurlijk van Paulus. Maar als ik nou gewoon even kijk naar Petrus, hè, en ik wijs u even op Handelingen 2, hè, vers als vers 22 en vers 43, nou dan zie je wat daar staat. Dat is de toespraak van Petrus op Pinksteren. En wat zegt hij? God heeft krachten en wonderen en tekenen gedaan, hoe? Door zijn Messias. En later nemen de apostelen dat stokje over en ook de wonderen en tekenen die zij doen, worden door hen heen gedaan. En ik denk ook uiteindelijk, en dat is het machtige van die Romeinenbrief, daar heeft groot gelijk dat we daar weer 5 jaar op gaan zitten studeren. Ik denk, daar kan je niet genoeg in lezen, maar God zal het verborgene in de mensen richten door Jezus Christus. Ik hoop niet dat ik te snel ben, maar het is een machtig stuk. Weten, wie is de bron? Wie zit erachter? Weten, hoe komt het bij ons terecht? Het is door hem, door de Zoon. Waar komt het uiteindelijk terecht? Dat hele universum, alles in alle, komt bij God terug. He, en dan zijn dat heel duidelijk. Petrus onderstreept het, Paulus onderstreept het. Die schrift vult gewoon elkaar goed aan. En wat zegt Paulus? En dan kom ik in 2 Korinthe 5, vers 18 bijvoorbeeld, of in Romeinen 5. He, als daar die geweldige waarheid van de verzoening klinkt, dan legt Paulus heel scherp zijn vinger erbij. Let op. De verzoening is uit God, 2 Korinthe 5 vers 18. En het is door de Zoon, Romeinen 5, 10 en 11. Dus telkens zie je, de Zoon van Gods liefde is het kanaal waardoor het doel van de wederzijdse verzoening bereikt zal worden, wat staat in Colossense 1. En ik denk dat dat scherpe dingen zijn, goede dingen zijn om te weten. Het is door Christus tot ons gekomen. God is de redder, die wilde dat. He, zijn zoon draagt de naam Jehoshua, redder is God. Hij werkt dat uit en God geeft zijn zoon die dat uitvoert, die de middelaar is, de uitvoerder is. En uiteindelijk door zijn geliefde, Efeze 1 vers 6 en 7, door zijn geliefde bewerkt God verlossing uiteindelijk voor de hele schepping. En ik denk dat dat machtige dingen zijn. He, het is gewoon voor onszelf. Ik pak even een papier erbij. He, we hebben het gehad over het is uit God. Het is door de Zoon. Dat is het middel. En het leidt uiteindelijk ertoe dat iedereen aan Gods voeten komt. Dat men God zal kennen als de God en Vader ook van hen. He, en als u, net zoals ik, televisie kijkt, het journaal wat vandaag dan ging over die afschuwelijke zaken in Parijs, dan denk je aan maar één ding. Ik denk dat u precies zo denkt, vader, wanneer kom je? Het is zo'n triestheid, zo'n verwarring. He, en die wereld snakt en zoekt naar allerlei zaken, maar laat zich door verkeerde motieven aanzetten. Maar het is enorm als je zicht krijgt, oh, zo bent u aan het werk, vader. En Colossense 1 vers, ik weet niet of ik hem erop heb staan, want was dat hem? Nee, dat is 1 Korinthe 6 tekst. Nee, dan laat ik het hierbij zitten. Dan ga ik wel even terug naar deze, laat die maar even staan. Maar ik pak weer Colossense 1 erbij. Het heeft al geklonken bij Gijs. Maar ik denk dat goede dingen niet te weinig kunnen klinken. Ik denk dat als je nou de hoogste openbaring over Christus wil weten, dan moet je bij die Colossense brief lezen, hoofdstuk 1, de verse 15 tot en met 17. Wie is die nou? Wie is de Zoon? Wie is Christus? En dan zegt Colossense 1, en ik lees concordant, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in hem is het al geschapen. Wat in de hemelen en wat op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten, het al is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in hem. Ik denk, als u dat zo rustig leest, als ik het net heb geprobeerd te lezen, dat u al lezend vanuit alle kanten van wat Data gezegd heeft, van wat Gijs gezegd heeft, van wat ik mag aandragen, dan krijgt zo'n tekst niet alleen maar woorden, maar dan denk je, oh ja, dat zit het. Ja, en zo zit het. En oh ja, dat mag ik weten. En dan leidt dat inderdaad gewoon tot Vader, dank u wel, wie u bent. Hè? Christus is het begin, is de oorsprong van de schepping Gods. Hè? Er werd niet voor niks naar Openbaring verwezen. Hij is het origineel van Gods schepping. De Engelsen zeggen dat nog iets makkelijker, mooier, God's original. He, daar zit eigenlijk de origine. Wil je weten hoe het zit? Christus. En van daaruit is het allemaal begonnen. En ik denk dat we heel goed mogen weten, wie is de Zoon? Wat is zijn taak? Waartoe zet God hem in? En waar leidt het uiteindelijk naartoe? En ik denk wel eens dat misschien heeft hij ook van die losse gesprekjes lijken op een bepaald moment. Maar ik kom tegen een collega aan, vrijgemaakt gereformeerd. Fietst met me mee naar huis, heel verhaal. En uiteindelijk komt eruit van wat jij zegt. Dat was nog in de goede oude tijd dat we op de tv zaten, TV Rijnmond. Toen kon je ook door mensen worden aangesproken in het winkelcentrum. Van wat jij gelooft, dat geloof ik ook. Dus ik keek zo even opzij, al fietsend. Ik zeg, maar, hij zegt, ja, maar ik zit nog in de kerk. Hij zegt, weet je waarom ik dat doe? Hij zegt, dit geloof ik met heel mijn leven, met heel mijn hart. Hij zegt, in de kerk zit ik vanwege de liefde van God. Bij mijn vrouw, bij de kinderen, bij mijn vrienden, bij de familie, bij degene met wie ik daar samen. Hij zegt, maar terwijl ik de dominee hoor spreken over liefde, denk ik, zo staat dat in de brieven van Paulus. Zo werkt dat uiteindelijk uit. He, wij zouden zeggen, iemand uit de kerk, even gek gesproken, he, maar ik had ineens het idee van, ik rij naast een broer. Naar iemand die hetzelfde mag geloven. God's original, he, het origineel van alles, het begin, het oorsprong, alles, dat is de Zoon, dat is Christus. En dan krijg je ook, wie is hij? Kijkt u maar naar het plaatje, het is uit God. En wat is dan door Christus? Nou, dat is die middelaarsfunctie, hè, waardoor de eonen gemaakt zijn. En ik denk dat alles wat er is door hem, er is gekomen. Ik denk dat heerlijke zaken zijn. Hè, misschien zegt u, het gaat vrij snel. Iemand die zag mijn voorbereiding en die zei, hoe lang heb je daarvoor? En ik zei, een beetje lacherig, uurtje. Zegt ze, kan je avond of drie over doen. Probeer dan toch drie avonden in één uur te stoppen. Als u zegt van ik wil meer weten, soms staat het in de kast of bent u het weer kwijt of heeft u het niet meer. Maar een aantal van deze dingen staan hier keurig in verwoord. A1 nog, het is het boekje De Vader en de Zoon. Ik heb er 40 bij me, mocht u belangstelling hebben. Goed, het is heerlijk ook om door te geven aan mensen die willen weten hoe zit het dan tussen God en zijn Zoon. Hoe zit het dan met het hele plan van God? Nog zet dat gewoon in een aantal, nou ja, denk maar een tekeningetje, luid en duidelijk neer. En ik denk dat het gewoon goed is. We moeten 1 Korinthe 18 vergeten. Wij mogen dit weten. En tegelijkertijd, vergeet nou niet hoe het in andere dingen zit. Kennis op zichzelf maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En was nou het lekkere, wat daar denk je aan bij stichten? Maar als je het dan gewoon letterlijk vertaalt, staat er, maar de liefde bouwt op. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Kennis op zichzelf maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht, de liefde bouwt op. Dan denk ik erover na. Dan denk ik, Vader, datgene wat u tegen me zegt. Datgene wat u in ons midden keer op keer neerlegt. Mag dat zijn uitwerking hebben in de liefde naar elkaar. He, dat zijn toch van die dingen. Ik heb een hele vrijmoedige gedachte. En als u die er niet mee eens bent, moet u het gelijk verwerpen. Maar ik heb het nog even nagekeken bij mijn voorbereiding. Hoe zit het met de Efezebrief? Welke hoofdstukken staan erin? En toen zag ik tot mijn verbazing, nee, natuurlijk niet, Romeinen, of Efeze 1, hoofdstuk 1, ja, tot en met hoofdstuk 6. Oké, u bent het mee eens, fijn. Nou ja, mag je blijven. Het is leuk, het zijn 6 hoofdstukken. Waar wil ik nou naartoe? De eerste 3 zetten luid en duidelijk ons, bouwen ons op, zetten ons met ons pootjes op dat fundament van genade, liefde, verzoening, dat plan van God, waarin uiteindelijk... En wat doet 4, 5 en 6 dan? In 4, 5 en 6 wordt het toch toegepast? Wordt het toch wandel? Ik snap dan niet dat iemand tegen me zegt, ja, maar het gaat alleen maar om kennis. Dan zou ik zeggen, oké, dan halen we 4, 5, 6 uit je Bijbel. En ik ben zo blij dat in Efeze 4, 5 en 6 erachteraan volgen. Vader, met al die machtige dingen die u zegt, waar ik zo blij mee ben. Waar ik echt springend van door de lucht kan. Heerlijk, dat dit allemaal er staat. Geeft u datgene waardoor die theorie, eventjes een beetje onhandig gezegd, praktijk mag worden in jouw en mijn leven. Ze hebben allebei hun functie. Je kan niet alleen maar wandelen zonder kennis. Je kan niet alleen maar kennis hebben. Dat moet toch uitwerken in de praktijk. De kennis op zichzelf maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Ik ben eigenlijk heel verbaasd dat God in ons midden kennis geeft. Zoveel dingen mogen weten van dat machtige plan van God. Hoe God begonnen is, hoe dit uitwerkt, de tijdperken. En hoe het uiteindelijk zal uitpakken. God alles in allen. En ik denk, met dat wat we weten, mogen jij en ik, de weinigen, of met de mensen die weinig hierover weten, of die amper niet iets over weten, er is maar één God. En de oprechte liefde die wij leren, die houdt rekening met de zwakheid van de naaste, die niets weet van de vrijheid in Christus. Ik denk, kennis is goed. Maar heb je dat ook als je een gesprek hebt waarin iemand gewoon puur vraagt, maar wat zegt dan de schrift? Wat zegt Paulus over? Of wat staat er geschreven over? Die kennis die wij hebben, die zou geen steen des aanstoots moeten zijn voor de zwakke in het geloof. We zouden diegenen die het misschien niet zo weten als wij, toch in liefde kunnen dragen. Hè, en hun laten zien, tussen aanhalingstekens, hoe geloof in de praktijk uitwerkt. En ik denk dat is gigantisch als je je realiseert. Je hoort iemand spreken, je hoort iemand een stukje studie geven. En op een gegeven moment denk je van, ja maar, waarom zeg je dat niet? En dan heb je zoveel gezegd, maar je mist de kern. Of je mist het speerpunt van de liefde van God die uiteindelijk zal zijn. Liefde voor allen uiteindelijk. Ik denk dat het heerlijk is als u dat 1 Korinthe 8 leest. Het is uit hem. Dat is heerlijk, alle dingen uit hem. Het is tot hem. Het werkt uit. Hij is onze bestemming. Het is door hem. Hij heeft door de Zoon, door Christus, alles geschapen. Het is zo machtig. Er is maar één God. En als je om je heen kijkt, dan stikt het wat Paulus zegt van de goden in menigte. En Paulus legt zijn vinger erbij, Paulus. Er is maar één God. Bij hem moet je zijn. En hoe ken je hem? Hoe krijg je hem te kennen? Hoe? Door Christus die laat zien wie zijn vader is. Wie God is. Hoe die uitwerkt. En ik denk dat het gewoon heerlijk is dat we mogen weten, jij en ik, dat licht dat God ons geschonken heeft, dat ligt ons bij op de weg die we gaan. Het is uit God. En het is door zijn Zoon. Ik denk dat het heerlijk is. Paulus die zegt het heel duidelijk. Hij zegt, maar één God, de bron en doel van alles, de Vader. En er is één Heere, één Kurios, het kanaal van alles. En als je nou kijkt bij Paulus, dan zie je dat in al die brieven heel duidelijk dat onderscheid er ligt. En ik denk wel eens, jij en ik bidden. We bidden ook tot de Vader, zoals de Heer ons gezegd heeft. En we zeggen dus ook dat uiteindelijk het zo zal zijn dat alle tong zal belijden. Jezus Christus is Heere. Tot eer van God de Vader. En ik citeer maar gewoon datgene wat er staat in Filippenzen. Het is zo ontzettend gaaf om te weten wat er staat. Om te weten hoe zaken zitten. En ook om te zien hoe in de schrift dat allemaal zo is. Het spreekt allemaal van dat ene lijntje dat God heeft getrokken. Dus God, als ik het samenvat, dit eerste stuk. God is zichtbaar in de zoon van zijn liefde. Oh ja, zeg je. Klopt. Heb ik gehoord van Daten. Heeft Gijs aangestipt. Jij zegt het ook. Hij is het beeld van God. We hebben het gehad over beeld. Gods gedachten zijn door Jezus Christus hoorbaar geworden. Oh ja, dat heeft ook geklonken. Hij is niet alleen het beeld van God, hij is ook het woord van God. En hoe zit het dan met Gods heerlijkheid? Nou, dat is door Christus in zijn vorm van God zijn. Mooi dat we het even gehoord hebben, vorm van slaaf, vorm van God. Nou, die heerlijkheid van God is geopenbaard door Christus. Dat is eigenlijk heel snel, heel kort, waar het allemaal om gaat. Er zijn zoveel dingen die klinken. En er zijn zo weinig dingen waarvan je zegt, daar kan ik nou echt mee verder. Dus we hebben Paulus gelezen. We hebben veel van Johannes gehoord. Ik zou bijna zeggen, als ik Daten zo hoor citeren, en het kwam bij Gijs ook, en ik heb er maar naar verwezen, ik denk, ik had allemaal staan om te lezen, maar ik doe het maar niet. Maar het zou heerlijk zijn om gewoon eens met elkaar. Dat evangelie van Johannes te lezen. Ik had hetzelfde, ik zat me voor te bereiden. Ik heb het nog ineens tegen Daten en Gijs gezegd. En ik kwam terecht, al zoekend naar iets in een artikel over de brief aan de Hebreeën. En dan hoor ik datzelfde ook weer terug bij een van ons. Wat machtig eigenlijk. En voor ik er erger had, was ik een paar, echt uren verder. Want ik zat alleen maar te lezen. Ik denk, wat is er toch een hoop in die schrift waarvan je hart opspringt, waarvan je blij wordt. Wat zijn er een hoop dingen. Hoe kan je ooit denken dat je uitgelezen bent. En Johannes, machtig om een keer een evangelie te lezen. Hebreeën, er zijn dingen die zo goed zijn om tot ons te laten doordringen. Nou, het is heel duidelijk, want dat wilde ik u eigenlijk zeggen in het eerste stuk. Het getuigenis van Paulus, maar ook van Johannes is, Jezus is JW Elohim. En ik denk dat het heel goed is om dat te weten. Hij is Kyrios, dat mag je weten. Het is heel mooi hoe doet dat bij Datacron. Ik ben. Dat is die hele andere vorm. Ik ben. Hij staat erachter in alle zaken. Hij is de Heer. En dan Elohim. Ja, daar kan je een heleboel dingen over zeggen. Ik had een prachtig schemaatje voor. Ik zei dat tegen Datum, maar blijkbaar wilde iemand niet dat ik dat liet zien vanmiddag. Het was te groot voor de dia. En als ik het weer kopieerde, dan bleven de stukken uit weg. Nou, als ik het wil zien, kan ik het u laten zien. Maar het komt er op een andere manier bij u op schoot terecht. Het komt er op de boekentafel. Maar Elohim is een meervoudsvorm. En ik denk dat het gewoon heel erg goed is. Het is eigenlijk, als je het vanuit dat schema hebt vertaald, we noemen God de plaatser. Maar God doet dat door de Zoon. Dus er zijn plaatsers. Nou, Elohim wil daarop duiden. Plaatsers. En ik denk dat het gewoon goed is om dat te gebruiken. Er zijn twee plaatsers. Hoe komt alles in die schepping daar waar het zijn moet? Door God de Vader die opdracht geeft aan de Zoon. Twee plaatsers. En de Zoon, oh ja, dat mag ik nu zeggen, de eerstgeborene van de hele schepping, dus de onzichtbare Vader, communiceert met u en met mij door de Zoon. Door hem komen we bij hem terecht. En dan zegt de Heer heel terecht, dat vond ik eigenlijk leuk dat Data dat zei, dat het naar voren kwam uit Johannes, ja, ik en de Vader zijn één. En hoe? Heel goed om dat onderstreept te krijgen. En gewoon heel erg mooi om dat zo met elkaar te bekijken. Dus JW, Elohim, het is de Heer. En dan in het Elohim zitten die twee die samenwerken. God, die door, God uit wie alles is en door de Zoon werkt het dan uiteindelijk uit. God, de Zoon, is degene die datgene wat God gedaan wil hebben uitvoert. En de geest van God werkt in en door Gods Zoon. En zo werken die geest van God en Christus samen onder de titel of onder de naam Elohim, bijvoorbeeld in Genesis, wat ook geklonken heeft. En hoe gaat het dan bij mij, denk ik dan? Hoe gaat het nou bij jou en mij? Ik denk dat het heel, heel simpel is. Dat klinkt een beetje flauw, maar zo gaat het bij mensen ook. Wat de Vader wil laten gebeuren, volbrengt zijn geest door hem, of door hen, die geest ontvangen hebben. Hij heeft ons die geest gegeven. Gods geest werkt in jouw hart. Gods geest werkt in je, waardoor je zaken begrijpt. Waardoor je zaken tot zijn eer wil doen. Dus u geeft uw geest in mij, in ons. En dan wordt dat gedaan wat u gedaan wil hebben. Dat zijn van die dingen waar je stil van wordt. Wie ben ik, Vader, wie zijn wij dat u uw geest wil geven? En dat u in en door ons dat wil laten uitwerken. En als dat wil uitwerken, dan heeft het altijd met een publiek te maken. Dat heeft te maken heel dichtbij, concreet, wij als leden van de gemeente. Maar God geeft je ook in je familie mensen die het zouden moeten horen. Of in je kennissenkring mensen aan wie je wat te vertellen hebt. En ik denk dat dat heerlijk is om dat te mogen weten. Dat God ons zicht geeft. En ik zou u stukken, maar ik doe het maar niet. Maar ik heb het even uitgezocht van twee predikanten. Ik noem ze niet bij naam, maar ik heb ze hier liggen. Als je dat leest, denk ik, oh, hele bekende broeder in gereformeerde kringen. Een hele bekende hoogleraar. Je zou bijna zeggen, had je theologie opzij geschoven. En had dat woord open gedaan. Man, ik weet nog ineens amper wat er in het Grieks staat. En jij had er zo toegang toe. Wat ben ik blij dat Gods geest jou en mij dat heeft gegeven. Geest van God en Christus werken samen onder de naam, onder de titel Elohim. In Genesis 1 bijvoorbeeld. Dus dat is JW Elohim. Dan ga ik een stukje door. Want ik kijk even naar de tijd. Ik probeer toch een beetje te snel misschien, maar wat dingen tegen u te zeggen. Want hoe komt dan Jezus, hoe komt dan dat middel waardoor God alles doet, hoe kom je die tegen in de Hebreeuwse schrift? En ik denk dat het heel goed is, Paulus heeft het ons bekendgemaakt. We hebben het later gezien bij Johannes. En daardoor zijn we langzaam en zeker, hebben een beetje zicht gekregen op, hoe was nou dat handelen en wandelen van JW in oud-testamentische tijden? Nou, ik zou u, en dan ben ik nog wel even bezig, een aantal schriftplaatsen willen laten lezen. Maar misschien dat ik er in ieder geval eentje uithaal. Of twee. Ik wil beginnen met Genesis 17 vers 1. En ik heb een paar prachtige stukken. Maar daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Maar neemt u maar van mij aan wat ik dan nu met één of twee versen zeg. Daar heb ik een hele lijst voor om u dat te geven. En dat is zo ontzettend mooi. Dan krijg je Genesis 17. God is onzichtbaar. Wie zie je dan? Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem, hij liet zich dus zien aan Abraham en hij zei tot hem, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dus wie was dat dan die daar was? Ik denk dat JW zich aan Abraham voorstelt. Ik ben al. Ik ben degene die alles plaatst. Ik ben El Shaddai. Ik ben de Almachtige, vertalen wij dan. En toen las ik een hele mooie opmerking, ik geloof van broeder Nog. Jezus, of JW, is de garantie en de zekerheid van al die beloften die ik doe, die komen pertinent tot hun einde. Die worden pertinent vervuld. Daar hou ik me aan. Dus JW stelt zich aan Abraham voor met de woorden, ik ben al, ik ben de plaatser, mag ik het zo zeggen, de Almachtige. En dat zie je dus ook in Exodus 6. Laten we het ook maar even met elkaar bekijken. Exodus 6. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik dan ga zitten lezen in die geschiedenissen, dan wil ik meer lezen. Dan blijf ik eigenlijk aan het lezen, maar ik heb me vandaag willen beperken. En dan wil ik u zien, even kijken, Exodus 6. En dan lees ik de eerste twee versen. Dat is eigenlijk nog wel duidelijker, denk ik, dan wat er staat in Genesis 17, vers 1. Dan staat er voorts, sprak God tot Mozes. Wat zou het heerlijk zijn, als je nou een vertaling hebt, hè, die gewoon letterlijk zegt wat er staat. Ben je gelijk van je verwarring af. Voorts sprak God tot Mozes en zei tot hem, ik ben de Heere, ik ben JW. En ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Nou, wat staat er nou? Ik ben JW en ik verscheen aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob in al, de Almachtige. En dan staat daar die hele mooie naam, El Shaddai. Ja, dus ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen in God Almachtig, maar met mijn naam JW ben ik u niet bekend geweest. Nou, als je gaat kijken naar El Shaddai, hè, dat wordt dan in een van de liederen die je kent, die gewoon veel worden uitgezonden in christelijk Nederland, hè, dan klinkt dat El Shaddai constant. Ik denk, zou je nou eigenlijk, ik bedoel het niet kritisch, hè, maar je zou eens moeten weten hoe mooi het is wat je zingt. Je zou eens moeten weten wat je eigenlijk precies zingt. Die goddelijke titel El Shaddai komt 84 keer in de schrift voor, in de Hebreeuwse schrift. Waarvan een aantal keer, ik geloof 7 keer, samen met El. Dus Shaddai, moet je lezen, dat komt een heleboel keren voor in het boek Job. Ik denk dat het best goed om dat te weten. Nou ja, de herkomst en hoe het zit in de betekenis, hè, dat is niet allemaal even helder. Maar heel mooi is, hè, men geeft daar onder andere de volgende afleiding bij, en die wilde ik u toch even vertellen, dat het te maken zou kunnen hebben met borst en met boezem. Maar dan niet in biologische termen, maar aan iemands borst komen, aan iemands hart gedrukt worden. He, nou, God is de gever van de genade. Nou, heb ik het daarmee een beetje duidelijk gemaakt? He, iemand die je tegen zich aandrukt, je komt aan zijn borst. En ik denk dat zou een leiding kunnen zijn, wordt er gezegd. He, maar het gaat erom, heel duidelijk, in die term El Shaddai zit een heleboel. Almachtige zit erin. Er zit ook degene die je geeft, wat die geeft is voldoende, is genoeg. En dat zit borst en boezem in, wat te maken heeft met hij is de gever in al die zaken die met genade te maken hebben. Nou ja, als je dan kijkt met, dan kijkt u even mee naar 2 Korintiërs 6 vers 18. Het is echt iets om nog een keer heel uitgebreid te bestuderen. Ik zeg het nu even en ik weet zeker dat ik er al de komende tijd me daarin ga verdiepen, nog meer. Het is gewoon te mooi om waar te zijn. Maar wat staat er nou in 2 Korintiërs 6 vers 18? In 2 Korinthen 6 vers 18 legt Paulus een opmerkelijk verband. Hij citeert uit Jesaja 43 en uit Jeremia 31 en dan zegt hij, ik zal jullie tot vader zijn en jullie zullen tot zonen en dochters voor mij zijn, letterlijk. Ik denk dat machtig, zeg, komt hier nou in naar voren dat God die een gever is voor zijn volk. He, zit hier nou ook dat lijntje bij met de belofte die God aan dat volk gedaan heeft, aan wie die zich zal houden? Ik heb belofte gedaan aan de aartsvaders. Denk je dat God één belofte onvervuld laat? En ik denk dat het machtige is, he, dat El Shaddai een heleboel dingen tegen ons zegt. En ik denk dat ik nog maar op misschien maar een fractie ervan heb begrepen. He, ik ben verschenen als God almachtig. Maar het heeft ook te maken met God de gever van alles. Het heeft te maken met voldoende en genoeg. Allemaal zaken die heel duidelijk zijn. En dan dat machtige wat Paulus zegt dan in 2 Korinther, waar we net lazen. En ik zal jullie tot vader zijn en jullie zullen tot zonen en dochters voor mij zijn. Zegt de Heer Almachtig. Ik denk heerlijk, God is een gever voor zijn volk. En als ik dan lees, ik weet niet hoe het met u is, maar ik krijg dan maandelijks een blad waarin al de zaken staan die in Israel Today plaatsvinden. En dan heb ik altijd, als ik dat blad dan doorgebladerd heb en hier en daar gelezen, dan denk ik, vader, kom dan maar gisteren. Er is zoveel wat er om dat volk heen speelt. Er is zoveel leugen ten aanzien van dat volk. Glasharde historische feiten worden gewoon weggemoffeld om een onterechte claim te leggen van, ja, maar wij horen hier, jullie niet. En dan, het is ongelooflijk als je dat leest. Dat er dan gezegd wordt, ja, maar die tempel die staat verkeerd hoor. Want die tempel, weet je wat eronder lag? Een islamitisch heiligdom. Nou, moeten ze eens gaan vragen bij de archeologische dienst van Jeruzalem. Is dat waar? En dan zeggen ze, wacht even, laat je zoveel derde doosje. Daar staan in de dingen die ze gevonden hebben. Er is nooit iets meer geweest dan een Joods heiligdom op de plek waar we staan. Er is nooit een pre-islamitisch heiligdom geweest. En ik denk, datgene wat God zegt wordt gewoon glashard. Hoort u het sissen van de slang? Glashard ontkend. En ik denk gewoon wat triest. Maar we weten dat het zo moet zijn. Maar daarmee denk ik ook, vader, ben ik blij dat u zegt in Paulus, dat u uiteindelijk zult doen wat u hebt gezegd. U zult die belofte stuk voor stuk waarmaken. Kortom, sorry, dit was even een uitweiding waarvan ik heel erg triest van ben. Ik denk van, hoe is het mogelijk die man heet dan, ik zal zijn naam niet noemen, maar dan moet ik zeggen Mohammed Abbas, daar heb ik geen zin in. Maar die president van die Palestijnse staat, die schrijft een boek in het Arabisch, waarin hij zegt, die holocaust, flauwekul. En in de Engelse vertaling kom je dat niet tegen. Nou, als je zo moet werken om gelijk te krijgen, mag ik dan alsjeblieft op blote voeten en op blote knieën terugkomen bij God en zeggen, ik wil naar u luisteren. Ik wil het van u weten. Want wat u zegt is waar. En wat u tegen me gezegd hebt, vader, maakt u ook waar. In al die beperktheid, in de situaties waarin je terechtkomt, maar u bent er wel. U bent de drager in alles. Vader, dank u wel. Nou, dat was even een korte uitleiding, maar ik denk dat dat wordt dus verspreid. Iemand zei tegen me, en dan stop ik met zeuren, van hoe weet jij dat allemaal over Israël, man? Nou, sinds die tijd stop ik bij die collega die Frans geeft. Dat kan ik nou niet meer doen. Maar stop ik altijd de Israëlische uitgave van dat blad in de bus. Zo van, kijk eens meid, dan kan je het in jouw taal kan je lezen wie God is. En dan zie je ook wat God beloofd heeft aan dat volk en zal doen. We gaan nog even door. We hebben gehad Genesis 17, ik heb Exodus 6 gelezen. Ik kon even niet Paulus laten liggen met 2 Korinthe. En dan ook maar, u zou moeten lezen Genesis 18. Voor de tijd willen doe ik het niet. Dan komen er 3 mannen bij Abraham. En een daarvan is Yahweh Elohim. Ze eten en ze drinken. Ze zijn er dus letterlijk. En dan richt Abraham zich, staat er in vers 13, tot Yahweh. En ik denk, bijzonder. Hij herkende hem als Heer. En wij weten dat de Heer zich later als de Christus zou openbaren. En ik denk dat dat van die machtige dingen zijn. Dat wat u en ik mogen weten. Ik ben, zal er zijn. Het gaat om ik ben. Die zal er zijn. En die zal al dat verstoorde, al dat afwijkende, al dat scheefgetrokken denken van mensen weer recht leggen. En we zullen eindelijk zien. Het was bij u. Het ligt bij u. Alles ligt bij u. En ik denk dat dat machtig is wat je dan ziet in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in richting Richter 13 vers 22. We hebben Elohim gezien. Ze hebben dus die ervaring gehad. Of Job 42. Met het horen van het oor heb ik u, Yahweh, gezien en u ziet mijn oog. Ik denk heerlijk om dat gewoon te weten. Dat God in de Zoon tegen dat volk belofte heeft gezegd. En dat ze op hem mogen zien en het van hem mogen verwachten. En dat het daar zal komen waar God het hebben wil. En ik denk dat het heerlijk is. De Zoon heeft nooit op de plek van de Vader willen staan, maar het gelaten zoals het was. Ik denk als je Colossenzen 1 vers 15 hebt gehoord, dan mag je wat mij betreft mij vergeten. Maar Colossenzen 1 vers 15 is zo ongelooflijk helder. Ik lees u het nog een keer en ik doe het expres uit onze concordante vertaling. Want dat is waar het om draait. Hoe zit het? Wat zegt u tegen mij, tegen ons? Hij is het beeld van de onzichtbare God. U bent, Heer, het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. En die twee, vader en zoon, die twee plaatsers. De vader zegt het klaar en de zoon voert het uit. Zo werkt dat uiteindelijk. Voor het menselijk gezicht was de zoon degene die er stond, als God. En dan is het heel rijk als je dan, de vorm van een slaaf. Dat is heel helder. Als ik dat ga verstaan, dan betekent dat, de zoon ging de weg van volstrekte gehoorzaamheid aan God de Vader. En hij ging in volstrekte gehoorzaamheid aan God de Vader de weg naar de uiterste vernedering. En hij kwam daar wat God aan diepste verafschuwde, dat vervloekte hout. Maar tegelijkertijd zette God daar zijn rechtvaardigingsmethode in. Voordat mensen zondaars werden, had God al gezegd, en zo stop ik daarmee. God voorzag in de manier waarop en de middelen waarmee het heil gerealiseerd zou worden, nog voordat die mensheid maar naar een redder uitziet. En het laatste zinnetje, daar wil ik mee eindigen. Nog voordat de mens naar een redder uitziet. Misschien kijkt u ook televisie en kijkt u ook naar programma's waarin het gaat over wat betekent God in jouw leven. En dan hoor je wat iemand in zijn leven heeft gedaan en welke dingen gepasseerd hebben. En dat je denkt, vader, in alles wat in dat leven gebeurd is, heeft u een man, want in dit geval bedoel ik dat die ene jonge man, heeft u door zijn drugsverslaving, door zijn alle zaken die daarin zijn misgegaan, heeft u eigenlijk in contact gebracht met een instantie die hem bracht bij u, die u hem bij u deed brengen via die stichting. En nou mag hij zich gered weten. Hij sprak dat uit. God heeft me gered. Hij heeft me laten zien dat zijn zoon moest komen om mij te redden. Ik denk, wat een machtige God zeg. Nog voordat de mens maar überhaupt zou uitzien naar een redder, heeft hij het al gerealiseerd en klaargelegd in de zoon, opdat het nu uiteindelijk zich zal voltrekken aan allen. Met wie kun je nou beter terecht dan bij hem? Aan wie kan je nou beter overgeven dan aan hem? Hij die jou lief heeft, die jou op het oog heeft, die in zijn zoon laat zien wie hij is. En uiteindelijk zullen jij en ik hem zo zien en herkennen. En uiteindelijk zal heel de schepping door dat middel, door dat kanaal bij hem terechtkomen. En dat is niet makkelijk en daarmee is alles verklaard en worden we onverschillig. Want we zijn betrokken bij datgene wat we zien. Bij het leed wat gisteren is aangericht in Parijs. Dat is niet van het komt allemaal wel goed. Maar dat is leed, dat is verdriet. Daar bid je toch voor? Daar ben je toch bij betrokken in die zin dat je zegt van, vader, het is niet, gelukkig legt u het recht. Ik denk dat het een heel boeiend punt is. En ik zou u nou allerlei predikanten nog kunnen laten lopen, maar ik doe het niet. Maar wat je dan leest, zo van, ik zei laatst, ik heb dat tegen iemand gezegd. Het was bij de begrafenis van Bertus Bakker dat ik tegen iemand aanliep in de garderobe. En dat hij begon over de dienst die was geweest, waar Ruud en ik onze taak hadden mogen vervullen. En toen zei hij tegen hem, vond één ding heel erg boeiend. En dat is dat jullie beiden duidelijk op dezelfde lijn zaten. Ik denk, dank u wel, vader, dat u dat geklonken heeft. Maar daar ging het me niet om. En toen gingen we in gesprek. En toen zei hij, wat jullie gezegd hebben, wat geklonken heeft, dat geloof ik ook. Hij was hoogleraar dogmatiek aan de VU in Amsterdam. Nu met emeritaat heet dat, geloof ik. En hij zei, maar datgene wat jullie zeiden, dat heb ik mijn studenten onderwezen. Dus ik viel echt eventjes uit mijn rol daar. Ik zeg, meen je dat nou? Dus u heeft uw studenten onderwezen dat God de redder is van alle mensen en dat God tot zijn doel komt met alle mensen? Hij zegt, ja. Hij zegt, dus het heeft minstens geklonken. Ik heb dat mogen zeggen en kunnen zeggen aan al die studenten die ik gehad heb, dat het zo inderdaad is met God. Ik denk, ook lastig werken. Je werkt op een gereformeerde theologische opleiding en je zegt de dingen van Paulus. Ja, je zegt terecht dat het zo is. En toen dacht ik, hé, wat wonderlijk. Dat God ons inzet op de plekken waar hij ons nodig heeft, heeft hem daar gebruikt. En het mooie was dat hij daar Jan Bonda heeft ontmoet en heeft meegeschreven aan het boek. Nou, dat kent u wel, wat u thuis heeft staan. En toen dacht ik, oh, jij bent Jan Veenhof. Hij zei, ja, klopt, ik ben dus degene die Jan Bonda gebruikte dus als sparringpartner, of hoe noem je dat? Maar goed, dat laatste halen we er toch even af, inderdaad. Maar wel mooi om dat een gegeven moment te ontdekken, dat van de gekste hoeken hoor je dan een gegeven moment iemand, ja, maar dat geloof ik ook wat jij gelooft. Hè, dan kom ik toch, dan sluit ik af met het TV Rijnmond verhaal, dat iemand zei, vroeger zag ik jou vaak. En hij bedoelde ermee, zag ik je vaak, zag ik even een Ezer uitzending op TV Rijnmond. Hij zei, vond het wat fijn om naar jullie te luisteren. Dan denk ik, oh, wat jammer, vader, dat moest stoppen. Net door een andere opzet, andere programmering en weet ik veel. Maar vergeet niet dat als straks bezuin gaat, met de Heer tegemoet gaat in de lucht. En je kijkt naar links en je kijkt naar rechts, dan zien we elkaar. Maar nou ook mensen waarvan je het helemaal niet wist. En helemaal niet weet. Maar ze hebben het mogen horen. Misschien op dat moment via TV Rijnmond. Misschien het gesprekje dat je had bij het boodschappenkarretje van Albert Heijn. Of noem maar op. En wat heerlijk dat we vanmiddag, vandaag, aan zijn hand wat meer mochten weten van, kijk, het is uit en het is door en het leidt tot. Ik denk, vader, wat bent u een machtig God. En dan zegt iemand er net, en daar ben ik het mee eens, wie zijn wij dat we dit allemaal mogen weten? Daar heb ik ook wel eens stil van. Waarom wij wel? Nou, zou het niet zijn om er niet over te zwijgen? En misschien als je de kans krijgt biddend tegen de ander te zeggen, joh, weet je, en ik weet niet wat God je dan laat zeggen. Maar voor ik ga stoppen, gaan we nu de dag besluiten. Vader, ik heb u lief, vader, om dat u in ons midden zo dat woord hebt gegeven en geeft. Ik heb u lief, vader, dat u in een machtig plan uiteindelijk zult zijn de God en Vader en Redder van alle mensen. En ik ben u diep dankbaar, vader, dat we nu dat al mogen weten. Ik dank u, vader, dat u, voordat we ook maar naar u taalden, er was met uw liefde, uw nabijheid, uw genade. Vader, dank u wel dat u later Gijs en mij de woorden gaf. Neemt u weg, vader, wat alleen maar menselijk is. Maar het is zo grandioos, vader. Om te midden van alles wat er klinkt in de wereld, gewoon te weten wie u bent. Met misschien de tranen die over onze ogen lopen door wat er gebeurt in ons leven, in onze situatie, of wat we zien op de televisie, te weten dat u uiteindelijk het allemaal uitwerkt en rechtlegt. Mogen op de plek, vader, waar u ons neerzet, en dat is hier dan als gemeente, tot lof en eer van u zijn met elkaar. Dan mogen we, als we de mens ontmoeten die u van ons leven geeft, als het naar uw wil is, vader, geleid door u de woorden spreken die u geeft. Ik dank u voor alle tijd die we erin mochten steken. Het maakt onszelf zo ontzettend rijk, vader. En dank u wel dat we luisterend dachten, oh, dat Johannes evangelist ook wel. En Hebreeën, hey. Vader, het betekent gewoon dat totdat u komt, en wij leven, vader, we mogen bezig zijn met uw schrift. En u ons leiden wil in het overdenken. En dat u ons nabij wilt zijn. En dank u, vader, dat we zicht mogen krijgen op wie u bent. Hoe u in de Zoon handelt. En hoe het uiteindelijk zal zijn tot lof en eer van u en uw naam. En tot redding van allen. Geloofd en geprezen en gedankt bent u in Christus Jezus' naam. Amen.